in Lucas 1, waar we waren in vers 56. Waar staat, Maria bleef bij haar omtrent drie maanden en keerde weder tot haar huis. Want die drie maanden, die komen nogal eens voor, ook in het Oude Testament. Drie, in verband met tijdrekening sowieso. Of het nou drie dagen is, drie weken, drie maanden, drie jaren, dat doet er nou even niet toe. Maar drie maanden, die komen we in ieder geval tegen in Exodus 2. Nee, ik ga er niet uitgebreid op in, maar om even de referentie te maken, zal ik maar zeggen. Drie maanden komen we tegen in Exodus 2, vers 2, waar sprake is van de geboorte van Mozes, die dan drie maanden wordt verborgen gehouden. Dus drie maanden brengt je sowieso bij verborgenheid. Je hebt ook in 2 Samuel 6, daar heb je vanmiddag ook nog wat te doen, zal ik maar zeggen. Hoe wordt er nog geschaatst vanmiddag? Alleen op televisie, hoor. Nou goed. Dan vindt u in 2 Samuel 6, vers 11, dat de ark des verbonds zou gebracht worden naar Jeruzalem. Was de bedoeling, voor het eerst, weet u wel, onder David. Maar u weet, er ging iets mee mis. Want degene die verantwoordelijk waren voor die ark, die deden iets. Nou ja, goed, er gebeurde iets wat in ieder geval niet de bedoeling was, laten we het zo zeggen. Maar het resultaat was dat sindsdien de ark des verbonds, die dus toch duidelijk onderweg was naar Jeruzalem, dat die ark des verbonds drie maanden verbleef in het huis van ene Obed-Edom. Dat wil zeggen, hij ging wel naar Jeruzalem, maar pas drie maanden later. Daar heb je ook zoiets, hè. Een uitstel van drie maanden. Je vindt in 2 Samuel 24 trouwens, dat David vlucht voor zijn vijanden. Het gaat ook over een periode van drie maanden. En het wordt herhaald in 1 Kronieken 21. Wat zal ik nog eens noemen? Je hebt in Amos 4, vers 7 de melding dat er drie maanden geen regen was. Het was drie maanden wachten op die regen, enzovoorts. En hier zijn we in het Nieuwe Testament. Dan vinden we dit dus, hè. Deze drie maanden waarin Maria verbleef bij Elisabeth, alvorens de dingen weer hun normale loop kregen, om zo te zeggen. Je vindt trouwens in Handelingen 7 ook uitdrukkelijk weer vermeld in de toespraak van Stefanus, die, zou je denken, wel wat anders aan het hoofd zou hebben gehad, wellicht, dan de geschiedenis van Israël. Per slot, hij stond voor zijn rechters. En het zag eruit dat hij zou gedood worden, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde. En hij kreeg de gelegenheid om wat te zeggen, maar had hij het over de geschiedenis van Israël. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de geschiedenis toch nogal belangrijk is. En belangrijker dan wij gewoonlijk denken, laat ik het maar met een understatement zeggen. En hij maakt ook melding van dat Mozes drie maanden verborgen werd gehouden, enzovoorts. In Hebreeën 11 komt het trouwens weer voor, nog een keer. Zijn broeder sprak uit Hebreeën 10, was vooruit Hebreeën 10, maar in Hebreeën 11 krijg je alsnog dat verhaal van Mozes. Drie maanden verborgen in vers 23 enzovoort. Kortom, het is niet geheel nieuw en op de details daarvan ga ik nou gewoon niet in. Ga maar om het beginsel, dat als je die dingen gaat nazoeken, kom je ook terecht bij drie maanden staan de dingen stil, staat het stop. En daarna pas gaat het verder, hetgeen in ieder geval verwijst naar onze tegenwoordige bedeling. In verband waarmee trouwens ook gesproken wordt over drie dagen, profetisch gezien. Maar zoals gezegd, ik wilde er niet gedetailleerd op ingaan. In elk geval, vers 57, de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden. En zij baarde een zoon, dat is mooi. En die daarom rondwoonde, de hele buurt zal ik maar zeggen, de hele wijk, dan wel haar relaties, magen, familie. In de breedste betekenis van de term. hoorden dat de heren zijn barmhartigheid grootselijk aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. Ze werd immers geacht onvruchtbaar te zijn. En dan kan ze nog wel zwanger zijn, maar dat wil nog niet al te veel zeggen. Er moet dan ook nog eerst een gezond kind ter wereld gebracht worden. En daar mankeert het dan ook nog wel eens aan. Maar niettemin gaat dat heel goed. En dat leidt dan tot de achtste dag, dat is in vers 59. Het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindekind te besnijden en noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders. Op de achtste dag besneden, een hoofdstuk verder, lezen wij, en dat is in mijn Bijbel maar één bladzijde, lezen wij verder over de Heer Jezus, die geboren werd. En dan lees je in Lucas 2 vers 21... en als 8 dagen vervuld waren dat men het kindekind besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Let op de parallel, het verhaal is precies hetzelfde. 8 dagen voorbij, besnijdenis en naamgeving. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Maar hetzelfde gold voor de naam van Johannes ook. Want dat was ook tevoren aangekondigd. En dan als de dagen hare reiniging, dat is nog steeds Lucas 2, vers 22. Als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Of dat ook met Johannes de Doper gebeurd is, weet ik niet, maar strikt genomen. En religie behoort men strikt te nemen. Strikt genomen zou dat met Zacharias ook moeten gebeuren, maar het wordt ons niet vermeld. Dat ik dit ook even meelas hier in Lucas 2, dat is omdat er meteen na die achtste dag staat en als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes. Dat brengt je namelijk uiteindelijk op de 40ste dag. Want wij vinden enige voorschriften in verband met de geboorte in Leviticus hoofdstuk 12, waar dan inderdaad staat dat het knechtje, het jongetje dat geboren wordt, op de 8e dag zou moeten worden besneden. Dat is daar overigens niet nieuw, want de besnijdenis zelf vinden wij oorspronkelijk, daar ga ik dus eerst maar even naartoe, in Genesis 17. In Genesis 17, waar de Heere zijn beloften, dan wel belofte, aan Abraham bevestigt. Herhaald, want het is niet de eerste keer dat hij dat doet. Maar in verband daarmee staat dan in vers 10, Genesis 17 vers 10, dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees, of gewoon namelijk, gij zult het vlees, namelijk uw voorhuid, besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen. Vertalers hebben er wat moeite mee gehad, zoontje. Er staat een 8-daagse zoon, letterlijk. Een 8-daagse zoon. Dat kan eigenlijk niet. Want zonen worden geacht volwassen te zijn, maar je vindt in de Bijbel wel meer die uitdrukking van zij baarde een zoon of ze baarde hem een zoon enzovoort. Maar dan heeft zoon inderdaad de betekenis van een erfgenaam. En dat heeft het hier ook. En dat je, dat staat er niet bij hoor, het is niet een verkleinwoord. Het is gewoon een zoon van 8 dagen. Maar de vertalers vonden dat kennelijk toch wat vreemd klinken. Dus vooruit maar. Een 8-daagse zoon zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, De ingeborenen van het huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad, dat wil zeggen dat geldt ook voor alle allochtonen die in Israël woonden, want ze werden geacht, geassimileerd te zijn, of geïntegreerd heet dat tegenwoordig, ja. Ja, allemaal moeilijke woorden, mensen. Gold voor iedereen, ook voor de vreemdelingen binnen uw poorten feitelijk, hè. Kortom, vers 13. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn in uw liedenvlees tot een eeuwig verbond. Al wat mannelijk is, de vooruit hebben, de wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit de volken uitgeroeid worden en die heeft mijn verbond gebroken. Enzovoort. Kortom, de besnijdenis fungeert als een teken van het verbond dat God maakte met Abraham. En dus als een teken van deze beloften, want met Abraham, aan Abraham werden beloften gedaan. Het heet ook verbond der belofte of verbonden der belofte. Het teken van die beloften was dus de besnijdenis. En de aardigheid is dat je bepaalde en gedane beloften misschien gemakkelijk vergeet. Maar ja, een traditie, die vergeet je echt niet zo makkelijk. En besnijdenis is natuurlijk een traditie. En als je dat vandaag vraagt, met name aan de Joden, waarom doen jullie dat? Zeggen ze, nou, omdat het traditie is. Het moest. God heeft het gezegd aan Abraham en daarom doen wij dat. En misschien zeggen ze nog, het is teken van het verbond. Maar ja, dat klinkt erg gereformeerd, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik weet niet of de Joden dat uit hun keel krijgen. Het is het teken van het verbond. Maar waarom dat dan is, heb ik een Jood horen zeggen, ja, dat wisten ze ook niet. Dit heeft van zijn rabbi, die moest het uitleggen, die kon het niet uit, hij wist het niet. Maar het is natuurlijk een beeld van wedergeboorte. Ik hoop dat u dat zo begrijpt op de vroege ochtend. De voorhuid wordt weggesneden en de glans, heet dat, de heerlijkheid. De glans wordt openbaar gemaakt. Het is een beeld van wedergeboorte, van het wegnemen van een oude schepping en het openbaar worden van een nieuwe schepping. Het heeft dus een geestelijke betekenis, vandaar dat ook in het Oude Testament al gesproken wordt over de besnijdenis uws harten enzovoorts. Ik meen in Deuteronomium 10 vers 16 en ik meen ook in Jeremia 4 vers 4. Later aangehaald in Romeinen 2 vers 29 en Filippenzen 3 vers 3 en Colossense 2 vers 11. Dat wil zeggen, besnijd dan de voorhuid uws harten. Of die is een Jood die het niet in het openbaar is, in de besnijdenis die in het openbaar is, maar die het in het verborgen is, naar de besnijdenis des harten. De Bijbel zelf, niet alleen het Nieuwe, maar zoals ze zegt, ook in het Oude Testament zegt dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Maar de meest oppervlakkige commentaar wat de Bijbel geeft is gewoon, nou, het is een teken van dat verbond. Maar dat wil inderdaad weer zeggen dat die beloften die God aan Abraham gedaan heeft pas vervuld zullen worden in een nieuwe schepping, dan wel na wedergeboorte, want het is feitelijk hetzelfde. Na dood en opstanding. Dat is wat het is. Nou goed, dat moest dus gebeuren, maar daarna ga ik alsnog naar, waar zal ik eens naartoe gaan, naar Leviticus 12, ja. Leviticus 12, verslond de Heer Jezus en dus ook Johannes de Doper voor hem werden geboren onder de wet, inclusief dus deze voorschriften. En in Leviticus 12 lezen wij vers 2, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben. Hier heet het gewoon een jongetje, een garçon, weet u wel, een knechtje. Is dat niet het woord zo? Zo zal zij zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal zij onrein zijn. Staat in mijn Bijbel een en te veel ergens. Maar goed. Doe maar. En daarna vers 3. En op de 8e dag zal het vlees zijner vooruit besneden worden. Dat wil zeggen, in elk geval, die eerste 7 dagen worden zij beiden geacht onrein te zijn, want dat is het idee. Na 8 dagen wordt hij, het jongetje, besneden. En daarna volgen nog 33 dagen, waarna alsnog moeder ook rein zal zijn weer. Heb u dat nog? Mooi. Met andere woorden, gedurende de eerste week wordt het jongetje geacht onrein te zijn. Pas na de besnijdenis wordt hij geacht rein te zijn. Het is wat moeilijk om het te zeggen, want ja, opvattingen veranderen en ik heb daar verder geen kritiek op. Ik heb er niks mee van doen. Maar hoe denkt u nou dat het komt dat pas na 7 dagen niet alleen pas sprake is van besnijdenis, maar ook van naamgeving op zijn vroegst? Hoe zou dat nou, waarom, wat is de achtergrond daarvan? En waarom wordt het kind dus eerst 7 dagen onrein geacht? Het is niet een moeilijke vraag hoor, dit is niks diepzinnige symboliek of zo, gewoon, waarom zou dat nou wezen? Nou ja, omdat het nog maar de vraag is of de baby levensvatbaar is. Heb u dat? Herinnert u zich dat David een zoon kreeg uit Bathsheba? En dat hij, nou meen ik, 7 dagen lang rouw bedreef. Het kind was ook niet in orde, overigens. En pas na 7 dagen, toen hij hoorde dat het was overleden, toen hield zijn treuren eens op. En toen was het weer allemaal zoals het altijd was. Toen namen de omstanders namen hem dat kwalijk. Hij zei, nou ja, het is nu overleden, er is nou niks meer aan te doen. Dus vooruit maar weer. En dat kind, we kunnen er nog steeds moeilijk over spreken, want het had geen naam. Zover is het niet gekomen. En daarna wordt het genegeerd. Er zijn ook maar weinigen die zich meteen herinneren. Oh ja, dat was zo. Als je vraagt hoe heette de oudste zoon van David en Bathsheba, dan is meteen het antwoord Salomo. Toch? En daarna wellicht. En kwamen er nog meer kinderen? Hoe heette die? Mee zit Nathan. Maar als je vraagt naar die eerste, dan is het gewoon, hoezo? Was er nog één? Nou ja, die bleek niet levensvatbaar te zijn. En dat is het verhaal. En ik weet dat het is moeilijk om erover te praten, omdat men tegenwoordig spreekt al enige decennia over het ongeboren kind. En ik denk dat dat toch erg prematuur is, zo'n uitdrukking. Dat wil zeggen, daarin grijpt men vooruit op de toekomst. Moet het nog worden? En de vraag is, en wanneer is het dan? En mijn Bijbel zegt, nou ja, alles wat leeft is alles wat adem heeft. Zolang het niet ademt, leeft het niet. En als het niet meer ademt, leeft het ook niet. Zodat je dan toch pas terechtkomt bij de geboorte. Zo wordt het in de Bijbel gewoonlijk ook genoemd. Zij baarde een zoon, misschien een dochter, maar maar dan nog is de vraag, slaat dat op de geboorte als zodanig? Of hebben we het over 7 dagen later? Nou ja, dit is voldoende, denk ik, om u daar even mee op te zadelen met dit soort dingen. Ik hoop ook dat u dat meteen weer vergeet. Maar dat is de achtergrond van dit gebruik, hè? Als het binnen 7 dagen sterft, dan was het er niet. Zo heet dat en wordt het beschouwd als doodgeboren. Dat is de klassieke term daarvoor. En dat was het dan. Dat gevoelsmatig wellicht anders ligt. Ja, dat zou kunnen. Heb ik ook alle begrip voor. Maar ja, daar heb ik ook eigenlijk niks mee te maken, overigens. Hooguit met hoe het bij mij gevoelsmatig zou liggen, maar daarover doe ik geen uitspraken. Ik bedoel, we hebben het hier over de Bijbel. En daar gaat het maar om, hè. Ik moet u trouwens nog één lezen in dit verband, voor alle duidelijkheid. Dat is Leviticus 22, vanaf vers 26... Wijders, voorts, betekent dat gewoon, hè? Wijders sprak de Heere tot Mozes, zeggende: wanneer een os, of lam, of geit zal geboren zijn, zo zal die 7 dagen onder zijn moeder zijn. Daarna van de 8e dag en daarover zal hij aangenaam zijn tot offerande des vuuroffers den Heere. De eerste 7 dagen, daar rekent hij niet mee. En wordt het jong geacht tot zijn moeder te behoren. Het jong zelf denkt er trouwens ook zo over. Zo is dat gewoonlijk. Ja, de moeder ook trouwens. Maar pas daarna zou het eventueel beschikbaar zijn als offer, als vuuroffer den Heere. En dan meteen verder: gij zult ook een os of klein vee, hem en zijn jong, op 1 dag niet slachten. En als gij een lofoffer den Heere zult slachten, naar uw wil zult gij het slachten. Het zal op dezelfde dag gegeten worden, en gij zult daarvan niet overlaten tot de morgen. Ik ben de Heere. Maar waar het over gaat, is dat die eerste 7 dagen, dat telt nog niet. En waarschijnlijk heeft ook dit alles van doen met: het zal nog maar moeten blijken of het gezond is of niet. En bovendien, in elk geval, tot de algemene voorschriften met betrekking tot de offers, behoort het idee dat zo'n offer in zichzelf volmaakt. En als het een levend offer is in dit geval, dan wil zeggen volmaakt gezond zou zijn. Want je kunt niet bij de Heer terecht met je afdankertjes. Zo van: wij hebben er niks aan, laat het maar in de collecte doen. Of laat het maar op het altaar brengen, bedoel ik. Ja. Goed. Nou ja, en wat hier staat over de dieren geldt voor de mens dus in de praktijk net zo goed. En het idee wat erachter zit is trouwens een heel simpele, want bij 7 zou je toch inmiddels al gedacht moeten hebben aan de gehele oude wereld, de wereld waarin wij leven, die door 7 wordt gekenmerkt. U weet wel, wij denken aan, dat is heel klassiek en orthodox wat ik nu zeg, 7000 jaar van Adam tot aan de jongste dag, eventueel ook 7 verdelingen, een compleet werk in deze wereld en dan gaat die voorbij. Pas daarna is er sprake van iets wat werkelijk van God zelf is. Maar dan spreken we over de 8 en al wat daarbij hoort. En dat gaat dan per definitie over een nieuwe schepping. Over dat wat opgestaan is uit de dood en wat het maar is allemaal. En daar past de besnijdenis dus inderdaad heel goed op. Het is een zeer basale symboliek die we ook zo zonder meer zouden herkennen. Neem die weg dat in Lucas 2 het verhaal nog verder gaat dan die 8e dag. Want daar vinden we in vers 21 al de besnijdenis van de Heere Jezus. En ook inderdaad de naamgeving officieel. Zo werd zijn naam genoemd, Jezus. En dan in vers 22 gaat het verder met: als de dagen hare reiniging vervuld waren, dat wil zeggen de dagen hare reiniging, dan ben je dus nog 33 dagen verder. En na 40 dagen, waarbij moeder en zoon geacht worden weer rein te zijn, zou de zoon als eerstgeborene geofferd worden, dat wil zeggen gewijd worden aan God de Heer. En dat alles in overeenstemming met de voorschriften. Dat gebeurde dus ook inderdaad. En dat daar nog uitgebreidere symboliek aan vastzit. Ja, dat is zo. Dat weet u waarschijnlijk ook en anders maar niet. Want daar ga ik het verder niet over hebben. Het gaat maar om dit beginsel. Dat deze gebruiken komen uit het Oude Testament. En ze zijn zeer bazaal, met een zeer basale profetische betekenis. Dus nu terug naar Lucas 1. Vers 59. Overigens, nog even niet terug dan. U kent de theorie dat de doop, de christelijke doop, en men bedoelt dan gewoonlijk de kinderdoop, anders gaat het trouwens helemaal niet op het verhaal, dat de zogenaamde christelijke kinderdoop, dat die in de plaats van de besnijdenis zou gekomen zijn. Niet dat daar een bijbeltekst voor is, maar staat in de catechismus. Dus vooruit maar. En daar geven ze dan toch een bijbeltekst, maar doe maar weer. Maar daar stond het christelijk gebruik van dat de naamgeving inderdaad ook pas plaatsvindt bij de doop. En zelfs is dat zo sterk dat het woord dopen in het Nederlands ook de betekenis heeft van naamgeven. Heb u dat nog? Daarom worden zelfs schepen gedoopt. Nou, niet met Jordaanwater, maar met champagne. Waarom dat moet, weet ik niet. Waarschijnlijk om het duurder te maken en dan is het wat plechtiger. Hoe duurder, hoe plechtiger, hè? Dat weet u, hè. Zoiets. Maar bovendien is het een merkwaardig idee, want het is niet eens doop, letterlijk. Het is besprenging, zowel bij de boten als bij de kinderen, bij de koters. Maar toen maar weer. Maar dat gebruik, dat herken je hier dus in. Het is overgenomen in ieder geval uit het Jodendom en waarschijnlijk gewoon uit de Mozaïsche inzettingen. Maar het is een misverstand, want hoewel de doop door onderdompeling hetzelfde uitbeeld als de besnijdenis, want dat is echt zo, hoewel het hetzelfde uitbeeld, is het er niet voor in de plaats gekomen. Dat kan trouwens niet eens, omdat in oud-testamentische tijden volgens wettische voorschriften er niet alleen sprake was van besnijdenis op de achtste dag, maar ook bij gelegenheid in de loop van het bestaan dan wel het leven, wel degelijk doop binnen het Jodendom en in overeenstemming met de Mozaïsche wetgeving. Alleen dat woord vertaalt men dan met wassingen. En zo komt het ook trouwens terecht in het Nieuwe Testament. Verscheidene wassingen, dopen in het mikwe. Een synagoge heeft inderdaad zo'n groot doopbad, zoals we dat ook vinden in de traditionele baptistenkerken, zal ik maar zeggen. Echter niet binnen de grote zaal van een kerkgebouw, maar ergens achterom beneden in de kelder. Omdat het niet meteen een publieke aangelegenheid is. Maar doop, de leer der dopen, noemt Hebreeën 6 dat bijvoorbeeld. Dat is niet christelijk zelfs, maar dat is ook Joods. Ik bedoel, de uitbeelding van wassen. En als Petrus zegt, laat u zonde afwassen, laat u dopen en uw zonde afwassen. Is het enige bijzondere wat hij zegt, dat men het moet laten doen. Laat u dopen, Johannes de Doper ook, bekeert u, laat u dopen, enzovoort. Want onder het Jodendom laat men zich niet dopen, daar doopt men zichzelf. Dan moet men zichzelf reinigen. Dat is zo onder de wet. Onder het oude verbond. Daar moet je zelf maar mee rond zien te komen, dat gaat dus niet lukken. En het nieuwe en het evangelie leert, je moet het ook niet zelf doen, je moet het laten doen. En dat is het verschil met de doop onder de wet. En niet de wijze waarop het wordt uitgevoerd. Laat staan dat de doop iets nieuws zou zijn. Want dat is het helemaal al niet, hè. Het is ontleend aan de oud-testamentische inzettingen. En ook onder andere aan die van de priesterwijding in het algemeen. En daarna de reiniging van de priester in de loop van zijn bediening en dat soort dingen meer. Maar goed, ik zal het er maar weer bij laten. Want wij wilden immers terug naar Lucas 1, vers 59. Waar dan staat dat men, de familie, de omstanders, noemden het kind ter gelegenheid van zijn besnijdenis Zacharias, naar de naam zijns vaders. Ik heb dat altijd toch wat vreemd gevonden, want ik herinner mij niet ooit ergens in de Bijbel gevonden te hebben dat de zoon dezelfde naam draagt als de vader. U wel? Ze zeggen, pa heet Zacharias, dus hij krijgt een zoon. Die moeten ook Zacharias heten. Vinden ze volkomen voor de hand liggend, logisch. Ben u dat wel eens tegengekomen in de Bijbel? Hè? Ik niet. Het is ook hoogst onpraktisch, want je kan de naam meteen wel afschaffen dan ook, hè, als dat altijd gebeurt. Dan kan je het beter houden met de rugnummers. Bij de rugnummers. Of de volgnummers heet dat voor de boekhouders onder u. En voor de schaatsers heet het rugnummers, dat weet je. Dan krijg je Willem 1, Willem 2 en in Frankrijk was het nog ergens. Hè. Dan heb je Lodewijk. Hoe men Louis vertaalt tot Lodewijk is me volkomen vreemd, want Louis betekent gewoon Levi, dat weet u. Hè. Je schrijft het ook nog zo, Levi, Louis. En daar had je dus Louis 1, 2, 3, 4, 5, hoeveel zijn ze gekomen? Tot 16 geloof ik, 17. En die zijn kop rolde eraf. En toen hebben ze het afgeschaft, hè? 16,5. Ja. Oké. Heel onhandig natuurlijk, want je houdt ze nog maar eens uit elkaar. Bij de Willemen in Nederland zijn we nooit verder gekomen dan 3. En nummer 4 dreigt, hè? Dat weet je. Maar goed. Het lijkt me toch wel lastig. Je komt het in de Bijbel toch niet tegen. Het is trouwens interessant, want als je deze gedachtegang overdraagt naar Lucas 2, hetgeen de Bijbel zelf overigens niet doet, maar lijkt mij toch suggereert, is het ook een parallel? Dan zou dus Jezus Jozef geheten hebben. Is tenminste één die het volgt. Dank je, broeder. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dan zou dus Jezus Jozef geheten hebben. En dat is zo gek eigenlijk nog niet. Maar bij nader inzien toch maar geen Jozef. En die uitdrukking, dat zou een Bijbelse geweest hebben kunnen zijn. Toch maar geen Jozef. Gedenk mijner, zei Jozef tegen de schenken. Maar toen hij weer verhoogd werd aan het hof van Farao, maar toch maar geen Jozef. Hij vergat Jozef. Enzovoorts. Enzovoort. In het Nieuwe Testament kom je erin, Jozef, maar toch maar geen Jozef. Laten we maar Barnabas noemen. En dan heb je nog een andere Jozef. Toch maar niet, laten we maar Barsabbas noemen. En dan heb je nog een Jozef die weliswaar met nadruk geïntroduceerd wordt op de bladzijde van het Nieuwe Testament. Een belangrijke man, maar bij nader inzien, toch maar geen Jozef. En wat Jozef van Nazareth betreft, die uit Lucas 2, zeg maar. Nou ja, en uit Lucas 1. Wat die Jozef betreft. Ja, we weten nu nog niet wat er van hem geworden is eigenlijk, hè. Toch maar geen Jozef. Nou ja. En deze toch maar geen Zacharias. Dat hangt namelijk met elkaar samen. Want Jozef, dat weet u hoogstwaarschijnlijk. Jozef is degene aan wie zulke uitgebreide beloften gedaan zijn. Nee, ik bedoel niet die beloften die vervuld zijn geworden toen hij in Egypte terechtkwam en daar alsnog een blitzcarrière maakte. Namelijk van het ene moment op het andere werd tot onderkoning van Egypte. Hoewel, die bedoel ik ook. Maar die bedoel ik nou niet, hè. Ik bedoel toch die beloften die aan hem bevestigd werden later in Genesis 48 en 49 en Deuteronomium 33. Want de grootste beloften waren bestemd voor Jozef. tussen al zijn broers enzovoorts. En een deel daarvan, een belangrijk deel, een belangrijkste deel was daarvan, als u mij vraagt, duidelijk, wordt inderdaad vervuld in onze dagen. Maar de parallel met Johannes de Doper is deze. De naam zou geweest zijn, dacht men, Zacharias. En Zacharias betekent zoveel als hij gedenkt. Jehovah. Dat wil zeggen, kan ook gewoon zijn, hij gedenkt. Maar het kan ook zijn, Jehovah gedenkt. Dat maakt geen verschil. Hij is namelijk, als je het niet anders weet, is hij altijd de Heer zelf uiteraard. Hè? Jehovah. En dat is het dus ook. Zachariah. Zacharia. Zou dat wezen in het Hebreeuws van het Oude Testament. Jehovah gedenkt. Waarna de vraag is, wat gedenkt hij dan? Nou ja, als je die schriftplaatsen opzoekt over de Heer zal gedenken enzovoorts. Want die uitspraken vinden we nogal eens in het Oude Testament. Dan gaat het altijd over de beloften die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Puntje, 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 puntje. Toch maar geen Jozef. Gek is dat, hè? Ik had het vroeger ook niet, maar langzamerhand leer je dat, hè? Daar staat er God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat hij beloften gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar daarmee is het verhaal niet af. Abraham, Isaac, Jacob. Het verhaal gaat omstandig verder met Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Er is geen persoon waar zoveel over geschreven is in Genesis als over Jozef. Zoek het maar uit. Kijk het maar na. En daar kom je dus terecht. Wat zal de Heer gedenken? Zijn beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Maar ja, ook wij vergeten Jozef. En via Jozef kom je dus inderdaad terecht bij, want het verhaal is niet afgelopen, kom je terecht bij Efraïm en Manasse in die volgorde, hetgeen de omgekeerde volgorde is. Die beide stammen worden samen beschouwd, eventueel als de stam van Jozef, maar u weet hoe het was, hè. Er werd gesplitst in tweeën, Efraïm en Manasse, die beiden. En in die volgorde, Efraïm en Manasse, die beiden dragers zijn van het eerstgeboorterecht van Israël. Of zal ik zeggen, die beiden verantwoordelijk zijn voor het eerstgeboorterecht van Israël. De lijn loopt door, tot in onze dagen. En daar gaat het over. Jehovah gedenkt, Zacharias. Maar dat niet alleen, Jehovah gedenkt. Ook die naam verdwijnt overigens. Je moet altijd wat langer nadenken. Hoe heette die man? Johannes de Doper. Hoe heette de vader van Johannes de Doper? Hoe heet hij ook weer? Zacharias. Komt pas later boven, weet je wel. Want wij vinden het ook niet belangrijk natuurlijk. En toch is het belangrijk. Jehovah gedenkt. Wat? Aan de beloften, het verband met Abraham, zijn vriend, bevestigt even, laat ik het dus op reformatorische wijze neurien, niet waar. Het verband met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dus worden Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en Manasse. 10 stammen van Israël. Galliërs, Kelten, Anglo-Saxen. Niet noodzakelijk in die volgorde. Ja, want zo loopt die lijn. Jehovah zou gedenken. En dat het zo is, we hebben het de vorige keer over gehad, want dat bleek al uit de lofzang van Maria. Het blijkt hierna trouwens uit de lofzang van Zacharias. En daarna blijkt het alsnog uit de profetieën van Simeon. En dan zijn we nog maar in hoofdstuk 2. Dus ik ga nu maar gewoon verder, hè. Zij zal dus zijn naam noemen Zacharias, naar de naam zijn vaders. Jehovah zou gedenken, maar dat gaat zomaar niet. Het wordt Johannes. Want Johannes, hetgeen ook geweest zou kunnen zijn, Ganan, ja. Komt meer overeen met Zachar, ja. Zachar, ja. Ganan, ja. Nee, die kennen we in de Bijbel ook, alleen wij vinden de g te moeilijk. Dus dan wordt het Hanania. Maar Hananja of Hananja is heus hetzelfde als Johannes. Echt geen verschil, men heeft alleen de twee samenstellende delen omgedraaid. Want ja is natuurlijk gewoon Jehovah en Ganan komt van Gen en dat betekent genade. Johannes betekent Jehovah geeft genade of genadig is Jehovah of hoe dat ook maar zijn mag. Daarna tel je de beide namen bij elkaar op, Zacharia en Hananja. En dan krijg je dus, de Heer zal gedenken en hij is genadig. En uit genade vervult hij zijn belofte. Dat is precies wat je in het Oude Testament al kunt lezen, al enige malen. Namelijk, de Heer zegt, nee, maar ik zal doen, ja zeker zal ik doen wat ik gezegd heb. Maar niet omdat jullie het verdiend hebben, Israël. Maar om mijn heilige naams wil en dat soort dingen meer. En dus niet om jullie verdiensten, maar uit mijn genade. Wat er ook gebeurt, ik zal doen wat ik beloofd heb. En let vooral op wat er ook gebeurt. Want wat er gebeurt hier en in de volgende bladzijde van onze Bijbel, is dat dat Joodse volk gaande, en als u mij vraagt schuilgaande, onder de naam Israël, dat het Joodse volk ongelovig zal blijken te zijn. Maar niettemin, de Heer denkt aan zijn beloften en hij vervult ze toch. Wat er ook gebeurt. En dat is wat je in het Oude Testament vermeld vindt en hier geïllustreerd vindt. Daar gaat het maar om. Hè? Dus zijn moeder zei, niet al zo. Of waarom ze dat nou zo doen, niet al zo. Dat had net zo goed kunnen staan. Nee. En dan hoef je al zo niet in te vullen. Nee, maar hij zal Johannes heten. Of gewoon integendeel, of zoiets. Hè? Hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw familie die met die naam genoemd wordt. Dat zei ik al. Merkwaardige wijze worden die namen dan toch in de familie doorgegeven. Het is hoogst onpraktisch, moet ik u zeggen. Want je krijgt dan de rugnummers, hè. Dat is heel vervelend. Welke Ab Klein Haneveld? Of Albert, eigenlijk, hè. Waar, welke? Je weet, er loopt er hier in Nederland ook in rond, waarvan ik niet weet wie het is. Geen idee. Moet familie zijn, maar ik weet niet waar vandaan. Dat is heel lastig. Welke? Toch? Of je zoekt een naam op internet en dan krijg je te zien, als het een beetje mee zit, zoveel figuur, zoveel verschillende mensen met die naam. Zoek het maar uit. Dan denk je dat het een wat unieke naam is, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. En bovendien, wij kennen dit verschijnsel, dat de naam van de vader overgedragen wordt op de zoon, alleen we hebben het dan meteen maar over een familienaam. En omdat we niet meer conservatief mogen zijn en niet meer aan het verleden mogen denken, maar vooral vooruitstrevend, laten we tegenwoordig de achternamen weg. Dus je ontmoet elkaar, of mensen aan elkaar voorgesteld, en het is alleen een voornaam. Zeiden Jan, Piet en Klaas, nou was het maar waar, dat kon ik nog wel onthouden, maar hoe is het tegenwoordig heden? Die ingewikkelde namen. Doe maar. En dan weet je nog niks, weet je wel. Want je wilt toch weten eigenlijk. Tenminste, dat heb ik. Je wilt toch weten. Een achternaam, een familienaam. Je moet iemand ergens wat in een bepaalde context kunnen plaatsen. Een mens is niet maar een individu. Hij is een individu, maar niet dat alleen. Hè. Het idee van de twee namen vind ik dus ook zeer voor de hand liggen. De Romeinen hadden dat trouwens ook al. Twee namen. Een familienaam en een persoonsnaam als zodanig. Hè. Daar gaat het om. Maar de achtergrond van het hele idee is natuurlijk dat hoedanigheden van de familie worden vererfd en daarom wordt de naam mee vererfd. En wij kennen dat alleen nog via de zogenaamde familienamen, maar eigenlijk hebben we dat ook allemaal al afgeschaft. Want wij willen dat eigenlijk niet meer en toch, het is een Bijbels gegeven. Het is wel aardig, een hele lijn van mensen die Zacharia heten, namelijk Jehovah gedenkt. Al die generaties door, ja, Want Gods beloften en hoe heet het ook alweer, zijn onberouwelijk. Het zou ook wel aardig geweest zijn als bijvoorbeeld de naam Jozef gebleven zou zijn. Dat is hij niet, vandaar dat bij gelegenheid gezegd moet worden die en die uit de stam van Jozef, of eventueel, want Jozef wordt niet graag meer genoemd, dus dan staat er uit de stam van Efraïm, uit de Efratieten, of hoe ze maar heet dan, Efraïmieten. En, maar dat wil altijd zeggen, drager van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. Er zit een verhaal aan vast. Het kleeft aan een familie, ook inderdaad. Ik kan het niet helpen, het is een volstrekt Bijbels beginsel. En dat is ook de reden waarom de Messias inderdaad uit de familie van David is en een bepaalde geslachtslijn, ook de beloften aan David en daarvoor die aan Abraham, zijn nou eenmaal vererfd geworden. Of dat iets met de genen te maken heeft, het lijkt mij wel. Maar als je gevraagd had, en wat heeft dat met de genen te maken, dan zou ik gezegd hebben, geen flauw idee. En degene die denken dat het iets met degene te maken heeft. Nou ja, goed, laat maar zeggen. Ja, dat zal wel, er moet wel zoiets wezen, denk ik. Maar dat vind je niet in de Bijbel terug, dat hele begrip niet. Wel, hoe moet ik het zeggen, het idee dat bepaalde eigenschappen, hoedanigheden, wis en waarachtig wel vererfd worden. Dat is een volstrekt Bijbelse zaak. Vandaar dan ook de inzetting van een koninklijke hiërarchie en al veel eerder in de Bijbel al een priesterlijke opvolging uiteraard. Hè? De zonen van Aaron. Gewijd tot het priesterschap. En of het dan in de genen zit, ja, het lijkt mij wel. Nou ja, ik kan wel een nog moeilijke vraag stellen. Als iemand een Jood is, waarom is hij dan een Jood? Hoezo is hij een Jood? Dat is een moeilijke vraag, omdat de Joden die zelf ook niet beantwoorden kunnen. Maar dat het iets met genen te maken heeft. Ik bedoel gewoon, laten we dat woord genen vergeten. Dat het iets met erfelijke dingen te maken heeft. Ja, dat is zo. Natuurlijk. Het heeft er iets mee te maken. Niet alles, maar iets wel. Er is niemand in uw maatschap die met die naam genoemd wordt, Johannes. Nee, maar Jehovah is genadig, kan natuurlijk ook niet makkelijk een Joodse naam zijn, hè? Meer voor de hand ligt dat het iets is in verband met Jehovah die rechtvaardig is. En die zich houdt aan de wet en zo. Want genade onder de wet, ja, dat wordt toch een moeilijke zaak. Vandaar dat men tot vandaag daar boeken over schrijft, hè. Of er genade mogelijk is onder de wet, of gewoon dat er genade mogelijk is onder de wet. En dat moet specifiek beschreven worden, omdat het niet voor de hand ligt. Wet is wet en genade is tegenovergestelde daarvan. En vandaar dat het niet een populaire Joodse naam is. Het is een christelijke naam. En die ene Jood die je kent, die zo heette, die heeft ja dus maar van zijn naam afgehaald. Hij zegt, zeg maar Ganan, zegt hij. Ganan, maar niet Ganan-ja. Hans mag ook, omdat er iets Nederlands aan zit. Maar liever niet Johannes. Want het heeft te veel met Jehovah te maken. Heb u dat nog? Maar Jehovah is genadig. En het leuke is dan dat er dan staat, en zij wenkten zijn vader. Het was bepaald geen dominante man als je het mij vraagt. Maar ja, hij krijgt wel het eindbeslissingsrecht of hoe heet zoiets. Hè? Hij komt pas als laatste erbij. Al zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, want u weet, hij kon niet spreken, hè? Al 9 maanden niet, hè. Sinds de vrouw zwanger was, had hij niks meer te zeggen. Zo zit het eigenlijk, hè? Dat herkent u. Nou goed. Als zijn schrijftafeltje, dat is gewoon een tablet, hè? U weet wel, een klein tablet. Kan je met een griffie inschrijven, zo heet dat in de Statenvertaling, ja. Als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. Dat is niet wat hij schreef, uiteraard. Maar dat is wat er toen gebeurde. Vanwege deze naam. Jehovah is genadig. Zelf heette hij Zacharias, maar dat wordt zelfs al niet meer genoemd. Hij heet hij gewoon zijn vader. Jehovah zal gedenken. Maar Jehovah zou gedenken, wat zal hij namelijk doen? Hij zou genadig zijn. Genade geven. Dat wil zeggen, de wet vervullen en de troon der genade oprichten. En dat is wat hier uiteraard wordt uitgebeeld. Dan staat er nog bij. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong, waarom dat losgemaakt erachter moet, weet ik niet. Ja, omdat we anders misschien denken dat zijn tong geopend werd. Mij maakt het niet uit. Terstond werd zijn mond geopend en zijn tong. Dat wil zeggen, vanaf dat moment kon hij weer spreken en hij sprak God lovende. Al wat hij sprak was tot eer van God. Want hoe dan ook, de geboorte van de Heer Jezus, waarvan Johannes een beeld is, de geboorte van de Heer Jezus, door wie Jehovah genadig is, dan wel zou zijn. De geboorte van de Heer Jezus maakt een eind aan een periode van zwijgen. Van Jehovah zelf, namelijk. Dit is een wat moeilijk onderwerp, terwijl we feitelijk moeten pauzeren, maar dat komt er wel goed uit, hoef ik er niet al te lang op in te gaan. Dan kan ik het kort zeggen. Wij kennen namelijk een periode van zwijgen van God, een periode die niks toevoegt aan de Bijbelse geschiedenis of wat dan ook, een periode waarin wij ook geen profeten vinden. Dat is populair gezegd tussen Malachi en Matthäus. Dat is die ene witte bladzijde, weet u wel, in uw Bijbel. De zogenaamde intertestamentaire periode. Ik weet niet of je nog wil schrebbelen vanmiddag, maar lijkt me wel wat. Intertestamentair, dat moeten we goed rekenen. De periode tussen de beide testamenten, in de zin van tussen de oud-testamentische en nieuw-testamentische geschriften, dat neemt pak en beet een jaar of 400. Nee, vanaf Malachi, niet gerekend tot de geboorte van de Heer Jezus zozeer, maar eigenlijk tot aan zijn opstanding. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Een jaar of 400. En dit gaan we vaker zeggen later, en als bij wijze van spreken Juda tot geloof zou gekomen zijn, en als gevolg daarvan het koninkrijk van Christus meteen zou zijn openbaar geworden in het verleden, hetgeen niet gebeurd is, maar als dat gebeurd zou zijn. En u zou zeggen, maar er moest toch nog een periode komen waarin de Heer zou zwijgen. Die periode van verborgenheid, waarover reeds in Deuteronomium werd gesproken, en door de latere profeten uiteraard ook. Dan is simpel antwoord, dat slaat op de intertestamentaire periode. Van 400 jaar. Bij nader inzien, en dat is wat ons achteraf geleerd wordt, de intertestamentaire periode zelf staat weer model voor de tijd waarin wij leven, waarin de Heer zwijgt. Zoals Hebreeën 1 vers 1 het een beetje cryptisch formuleert, die zegt, God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, en dat doet hij nou niet meer. Dan denkt u, dat heb ik toch nooit ergens gelezen zo? Nou, dan lees het er nog maar een keer, Hebreeën 1 vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten, doet dat nu niet meer. Nou ja, dat staat er niet, maar dat staat er wel. Er staat, die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En moeten wij toezien dat we degene die spreekt niet verwerpen en dat soort dingen. En er was er nog een die vanmorgen in de inleiding gelezen is uit Hebreeën 10, maar die wil me zo niet meteen te binnen schieten. Ik bedoel dit, altestamentische tijd God heeft gesproken, zendt zond profeten in onze dagen per definitie. Doet hij dat niet, dat is de regel. Hij doet dat niet, hij spreekt tot ons door de Zoon. Dat dat niet al te letterlijk is in de zin van dat het niet al te manifest is. Dat hij, ik kom niet in ons midden staan dat wij hem zien en dan krijgt hij het woord. Zo, dat is zo, zo gebeurt het niet, nee. Maar het is wel de Heer zelf die zijn woord bedient en zorgt dat het woord bij ons terechtkomt. Wij noemen het niet voor niks. Het is weer klassiek, jongens en meisjes. Wij noemen het niet voor niks. Het werk des Heren. En dat is wat het is. Maar die profeten zendt hij niet meer. En hardop spreekt hij niet. Hij verbergt zich. Hij zwijgt. Ik denk nu aan de titel van waarschijnlijk het belangrijkste boek van Sir Robert Anderson. The Silence of God. En die begint in zijn introductie te zeggen dat wij nooit wat van God horen schijnt iedereen normaal te vinden. Maar, zegt hij, dat is niet normaal. De norm is, God spreekt. Dat is wat de Bijbel leert. God spreekt. Hij is woord. Hij heeft van de beginnen gesproken. En als hij nu niet meer tot ons spreekt, dan is de vraag, waarom niet? Daar moet hij een bijzondere reden voor zijn. En daar gaat dat het boek over. Over de tijd waarin wij leven, waarin God zwijgt. Maar aanvankelijk kwam een einde aan zo'n periode van zwijgen door de komst van eerst Johannes de Doper, daarna een bijzonder de Heer Jezus. Maar daarna zal blijken dat die periode uit Oude Testamentische tijd nog feitelijk, dat die een model staat voor de tijd waarin wij leven. Die duurt niet 400 jaar, maar die duurt pak een beetje 2000 jaar. En dat heet de verborgenheid. En waar we nu mee van doen hebben, is met de dubbele vervulling van één en dezelfde profetische gedachte. En dat vinden we dus ook in de Johannes de Doper en de Heer Jezus. Want het is eigenlijk tweemaal de vervulling van één en dezelfde profetische gedachte. Messiaanse beloften worden eerst toegepast op Johannes de Doper. Vandaar dat men hem ook vraagt, bent u de Messias dan? En dat is, en Johannes de Doper zegt nee, en de Heer Jezus, die zei nou, hangt er maar vanaf hoe je het ziet, maar als je van de goede kant binnenkomt, dan is Johannes de Doper wel degelijk de Messias. Denk er maar eens over. Het is een dubbele toepassing van één en dezelfde profetie. En wat de uiteindelijke vervulling betreft, de Bijbel leert dat in de wederkomst van Christus, en dat is na onze tegenwoordige bedeling, dan zal de Heer weer spreken en zal hij zich bekendmaken aan de wereld. Al staat er dan, tamelijk cynisch, er staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Hij zal hen verdoen door het zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Hij zal hen verdoen door de adem zijns monds, enzovoorts. Hij zal weer spreken in de toekomst. Maar in het heden is het een kwestie van Jehovah is genadig. In deze tijd van het zwijgen van de Heer en in afwachting van zijn wederkomst. Wij waren nog even bij vers 65. Er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. Later horen we er niet zoveel meer van. Maar het betekent dat de geboorte van Johannes de Doper dus wel degelijk uitwerking had in geheel Judea, in de omgeving. Zoals dat ook was bij de Heer Jezus overigens. Maar de vraag was, wie is dat? Wat zal toch dit kindeke wezen? Wie is toch deze? Wordt er gevraagd over de Heer Jezus later. En tot vandaag vraagt men zich af, niet meer wie was Johannes de Doper, maar wel degelijk, wie is die Jezus eigenlijk? De hand des Heren was met hem, staat er. Waarna volgt, Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En wat gaat iemand dan doen als hij vervuld wordt met de Heilige Geest? Ja, spreken, dat vinden we later nog menigmaal terug, overigens. Van Petrus enzovoorts en Paulus. En in de praktijk profeteren, dat wil zeggen het woord van God spreken. En later wordt trouwens ook gezegd, want in het Oude Testament lees je dat niet, maar het Nieuwe wel, dat al die profetieën van ouds zijn voortgebracht door de Heilige Geest. En hier fungeert Zacharias als profeet en hij zegt, gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Dat wil zeggen zijn volken, maar dat betekent voor zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Maar het leidt geen twijfel dat deze woorden niet op Johannes de Doper als zodanig van toepassing zijn, maar op de Heer Jezus. Als het over Johannes de Doper gaat, dan zijn we terecht in de versen die hierna nog volgen, vanaf vers 76 wellicht. Maar dit slaat allemaal op de Messias zelf. Kortom, dit is een messiaanse profetie, waarin gezegd wordt dat de God, dat de Heere, de God van Israël, bezocht heeft. Dat wil zeggen, is als het ware gekomen, dat hoef je niet noodzakelijk letterlijk op te vatten, want dat hoeft niet, dat is ook in het Oude Testament wordt die term gebruikt, de Heer zal bezoeking doen enzovoorts, betekent gewoon dat hij zich ergens mee bezig zou houden. En hier staat waar hij zich mee bezig zou houden, namelijk om verlossing teweeg te brengen voor zijn volk. Hier kom je meteen terecht in de bekende christelijke discussie. Want het is duidelijk dat gesproken wordt over weliswaar de Messias. Daar is geen twijfel over, nooit ergens. Maar daarna gaat het over Israël. De God van Israël die verlossing brengt voor zijn volk. Onder verwijzing naar het huis van David. Immers de eerste koning uit de Davidische monarchie, dat wil zeggen van de troon over Israël. Verder gaat het over onze vijanden, die van Israël namelijk, en over beloften die gedaan zijn aan onze vaderen, in vers 72, en gedachtig waren aan een verbond, een eed, een verbond, met Abraham, onze vader, vers 73... En vers 74, dat wij verlost zijnde uit de hand zonder vijanden enzovoort. Kortom, het gaat over de Messias in relatie tot Israël, of de Messias die verlossing zal brengen voor Israël. Waarna de klassieke vraag komt, is dat ook gebeurd? Een van de antwoorden is nee, maar het zal nog gebeuren in de toekomst. Dat is de meer evangelische variant dan wel de dispensationalistische variant. Namelijk, de verlossing van Israël kwam niet, die komt pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En die is tamelijk juist, vooropgesteld dat men dan onder Israël verstaat het Joodse volk. De, laten we zeggen, meer Calvinistische opvatting, en eigenlijk ook de Rooms-Katholieken, maar daar heb ik nooit zoveel. De Rooms-Katholieken die maken hun eigen leren, dat weet u. Dus dan zeg ik gewoon de protestants, algemeen gangbare protestantse, dan wel reformatorische opvatting is deze. God heeft die belofte vervuld, het staat hier, dus is het zo, het is gebeurd. En ook zij hebben gelijk, als men tenminste onder Israël verstaat de gemeente, de kerk, en dat doet men. Niet alleen hier, maar ook in het Oude Testament. Wanneer bij gelegenheid over Israël gesproken wordt, dat is de vaste prik. Je kunt dat trouwens in je Statenvertaling ook nog redelijk goed terugvinden. Want als het gaat over zegeningen die Israël zal ontvangen, dan staat er in de kop boven een stukje gewoonlijk iets van zegeningen voor de kerk of zo. Meteen interpreteert men Israël als het is de kerk. Is dat ook zo? Ja, tot op zekere hoogte wel, en daarom is het ook een hardnekkige leer. Net als die andere die zegt, ja, nee, maar het is nog niet vervuld, het komt in de toekomst. Want onder Israël moet je verstaan het Joodse volk, en dat komt pas in de toekomst. En dat is ook goed te onderbouwen. Maar ja, waarna een buitenstaande dan weer zegt, nou, je kan er met die Bijbel kun je ook alle kanten op. Het wordt dus toch moeilijk. Het eenvoudige antwoord, dat ben ik serieus, het eenvoudige antwoord wat een einde maakt, als u mij vraagt aan alle discussie, is deze, dat God een begin gemaakt heeft met wat hier staat, dat het alleen nog niet voltooid is. Er is een begin meegemaakt. En het is begonnen, inderdaad, bij Israël, daar gaat het over. Echter, het is begonnen niet bij Juda, want die beliefden vooralsnog niet. Maar het is begonnen bij Jozef, bij Efraïm, bij Manasse. Kortom, het is niet begonnen bij de twee stammen, want die beliefden niet. Het is begonnen bij de 10 stammen van Israël. Met als gevolg dat daaruit de gemeente, de kerk van mijn part, dat daaruit de gemeente gebouwd wordt. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar, in één keer. Wat Juda betreft, wachten tot de toekomst. En dus wat de openbaring van het koninkrijk van de zoon van David betreft, wachten tot de toekomst. Want David en het koningshuis van David was nou eenmaal uit de stam van Juda. En moet ook beginnen in de praktijk bij Juda. Daarom gebeurt dat pas in de toekomst. De openbaring van het koninkrijk, dat wacht op de bekering van Juda. Maar het heeft God niet belet om een begin te maken met de vervulling van zijn beloften. Dan maar niet aan Juda. Maar er is nog meer dat Israël heet of zou heten, of wat van Israël afstamt, of wat het maar wezen mag. En daar gaat het in de praktijk over dus. Hebben we die nog? Ja, als je maar de helft van de waarheid kent, moet je iets bedenken en proberen te verdedigen. En dat zal redelijk goed lukken. Maar je blijft altijd met dezelfde vragen zitten. Maar hoe dan dit en wat dan dat? Tot vandaag bestaat die discussie. Het is eigenlijk de belangrijkste discussie binnen het christendom die er bestaat. Is dat koninkrijk al gekomen of niet? Heeft God die belofte nou wel vervuld of heeft hij ze nou niet vervuld? Heeft Israël een toekomst of niet? enzovoorts. En de vraag naar heeft Israël een heden, ja, die wordt gewoonlijk niet gesteld. Maar het moet duidelijk zijn wat hier gezegd wordt. Namelijk, God heeft zijn volk, heeft Israël bezocht, staat er, naar hen omgezien, bemoeit zich met Israël en brengt verlossing teweeg voor zijn volk. Dat is vers 68. Dat niet alle Israëlieten deel hebben aan die verlossing, ja, dat is altijd zo geweest. Ik weet niet of het ooit tot u is doorgedrongen, maar zelfs bij de verlossing uit Egypte is een deel van Israël helemaal niet meegegaan met Mozes door de Schelfzee. Enzovoorts. En toen Israël het beloofde land in zou trekken, is een deel ook achtergebleven. Is niet meegegaan. Zoekt u het maar eens uit. Dat wil zeggen, er was altijd een, laten we zeggen, een gelovig deel en een ongelovig deel, om zo te zeggen. Een deel dat de Heer volgde en een deel dat de Heer niet volgde. Dat is altijd zo geweest. Het is niet verplicht. Je kan er wel een Israëliet zijn, maar het wil niet zeggen dat je verplicht bent om die God van Israël dan ook te dienen. Dat hoeft niet. Maar het brengt consequenties met zich mee, uiteraard. En zo is tot vandaag ook. Wij zeggen, de verlossing was voor alle mensen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus leed en stierf voor de zonden van alle mensen. Maar niet alle mensen hebben daar deel aan. Behoudenis is er slechts door geloof in de opgestane. En dat betreft maar een deel van de mensheid. En naar Bijbelse maatstaven altijd ook een minderheid. Hè? Een overblijfsel heet dat. Maar de verlossing is teweeggebracht. En dat is ook wat hier op voorhand gezegd wordt. In de stijl van de profeten van het Oude Testament. Die soms een grammatica, een woordkeus gebruikten. Die suggereerden alsof het in het verleden al gebeurd was. Terwijl duidelijk moet zijn dat ze spraken over de toekomst. En zo spreekt Zacharias hier ook. Kortom, het volk zou verlost worden. Er wordt in latere versen hier ook uitgebreider op ingegaan. Dan krijgen we in vers 69 de verwijzing naar een horen der zaligheid. Volgens de NBG wordt dat een horen des heils opgericht. Horen der zaligheid, horen des heils. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Psalm 132 vers 17... Dat klopt, daar komt de uitdrukking voor. Maar eigenlijk is de uitdrukking reeds ontleend aan uitspraken uit 1 Samuel. En in het bijzonder is het ontleend aan 1 Samuel 2. En die is wel aardig, omdat we daar terecht zijn in de lofzang van ene Hanna. Die in het Grieks trouwens Anna zou geheten hebben, omdat de Grieken de Haan niet schrijven. En met ene Anna krijgen wij van doen een hoofdstuk verder, in Lucas 2. Toch wel aardig, hè? Ja, het grijpt in elkaar. Hier in 1 Samuel is namelijk ook sprake van de geboorte van een zoon uit een onvruchtbare moeder. Zij heette Hanna. Wat aardig overeenkomt met Johannes, Anna, Ganna, Gen. Nou ja, van hetzelfde woord, genade afkomstig. Deze zoon echter stamt niet uit Juda, maar stamt uit Jozef. Want zijn vader heet Elkana en die was van het gebergte van Efraïm. Leg u ze even naast elkaar. Verband genoeg. Ja. De Heer Jezus was uit Juda. Deze was uit Efraïm. Dat wil zeggen, uit wat wij het tienstammenrijk zouden noemen. Avant la lettre, want zover was het hier nog niet in 1 Samuel. Bovendien was de man Elkana van Ramathaim. terwijl wij in het Nieuwe Testament dezelfde naam Ramathaim tegenkomen, via het Grieks verbasterd tot Arimathea. En die man heette zelfs Jozef. Hebben jullie die nog? Het zijn allemaal dwarsverbindingen tussen deze beide geschiedenissen. De geboorte van Samuel is een uitbeelding van de geboorte van de Heer Jezus Christus, die tot zegen zou zijn, niet zozeer voor Juda, maar wel voor Efraïm. Bovendien, na de geboorte van Samuel, want zo heet deze profeetrichter uit Efraïm, na de geboorte van Samuel, heft zijn moeder een lofzang aan. Dat is in 1 Samuel 2, dat heet dan de lofzang van Hanna. Aardige, je vindt die dingen bijna nergens in je Bijbel. Bij heel bijzondere gelegenheden vind je zo'n zogeheten lofzang. Dat iemand van wie je het niet verwacht ineens uitbreekt in profetie. Zonder dat zo iemand meteen daarmee een profeet wordt, zal ik maar zeggen. En dat heb je hier dus ook, naar aanleiding van de geboorte van een kind. Het gaat trouwens over opstanding uit de dood. Er staat in vers 6. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen, zodat het allemaal vooruitgrijpt op de opstanding van de Heer Jezus Christus. En in verband staat er dan in vers 10. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Het zijn woorden die de Heer zelf later gebruikt. Zij zullen namelijk vallen op de steen, dan wel de steen zou op hen vallen en in beide gevallen worden zij dan verpletterd, weet u nog? Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden, hij zal in de hemel over hen donderen, de Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfde verhogen. De hoorn zijns gezalfde, de hoorn van zijn Messias. Want het woord gezalfde is gewoon het woord Messias, hè? Of als het Grieks is, Christus. En dat is ongeveer het laatste, nee, helemaal het laatste vers van deze lofzang. Lees hem nog een keer. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden, is een uitspraak die slaat op het Joodse volk als zodanig. Ik zei al, we hebben er meer van dien aard, over de steen des aanstoots. En wie op de steen valt, zal verpletterd worden. En op wie de steen valt, zal ook verpletterd worden. Met andere woorden, dat maakt niks uit. En het is een uitspraak over het Joodse volk in het algemeen. Eventueel geïllustreerd in de persoon van Judas in het bijzonder. In het Nieuwe Testament. Het gaat dus over het Joodse volk. Maar daarna gaat het verder met: de Heere zal de einden der aarde richten. Maar wie zijn er aan de einden der aarde? Wie zouden er aan de einden der aarde zijn? En let op dat er niet staat: de Heer zal richten tot aan het einde der aarde. Hij zal de einden der aarde richten. Wie hij namelijk niet zal richten, of waarover hij niet zal heersen, is over Juda. Dat wordt namelijk verpletterd. Komt een oordeel over het Joodse volk. Maar de Heer zal de einden der aarde richten, want aan de einden der aarde zouden zijn in diezelfde tijd de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Het is volledig te begrijpen. Als je de rest van de geschiedenis kent, begrijp je me goed, het wordt hier vooraf gezegd allemaal. Maar als je de rest van de geschiedenis kent, herken je meteen de situatie. En zulke schriftplaatsen zijn er veel meer. Waar enerzijds gesproken wordt over een oordeel en anderzijds over zegeningen. In dezelfde tijd en allebei over Israël. Maar het een over het ene huis van Israël en het andere over het andere huis van Israël. En omdat ik het nou niet als mijn onderwerp beschouw, ga ik daar dus niet verder op in. maar er is een hele reeks van schriftplaatsen van te geven waar het zo staat. Dat terwijl de hele wereld duister wordt, gaat op een bepaalde plek juist het licht op. Enzovoorts. Terwijl het oordeel komt over de wereld als zodanig, en zeker over het Joodse volk, komen de beloofde zegeningen terecht bij het andere deel van het volk. Enzovoorts. En dat dat voor de hand ligt om dat hier te vertellen, is punt 1 omdat er sprake is van de geboorte van iemand die aan de wieg zou staan van het koningschap in Israël. Hij is de veroorzaker, naar de mens, de veroorzaker van het Davidische koningshuis, waaruit de Messias zou voortkomen, want Samuel, deze Samuel, is immers de man die David gezalfd heeft later. En bovendien is hij uit Efraïm, de stam van Israël met het eerstgeboorterecht. En dus waar die nieuwtestamentische zegeningen het eerste zouden terechtkomen. En als je het leest tegen die achtergrond, ja, dan is dat allemaal zo moeilijk niet te volgen. Maar er is dus sprake van, hij zal zijn koning, vers 10, sterkte geven, kracht geven. Namelijk, hij zal de hoorn van zijn gezalfde, zijn koning dus, zal hij verhogen. Kortom, hij zal die koning aanstellen, dan wel sterken, of wat het ook zijn mogen. En u moet dan toch begrijpen dat het woord hoorn verwant is aan kroon. Ik zeg het niet nauwkeurig genoeg nu. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat het woord hoorn en het woord kroon ook in het Nederlands eigenlijk volstrekt hetzelfde is. De K en de H zijn namelijk aan elkaar verwant. Een H wordt eerst een G, eerst een zachte, en daarna een harde, en dan wordt het een K. Vraag het maar aan de West-Friezen. Die wonen in Skagen. Skagen en zo, weet je wel. Het is echt Skagen, maar ja. Volgens de gangbare Haarlemse uitspraak, zal ik het maar zeggen, algemeen beschaafd Nederlands heet dat, maar ze weigeren het zo uit te spreken. Ze spreken meteen de CH uit als K. Maar in Ghananya, dat is die CH, is de uitspraak verzacht geworden en het wordt dus Hananya. Dat gaat van uiterst links naar uiterst rechts, maar het is dezelfde letter. Kortom, kroon en hoorn is hetzelfde. En over van klinkers hoef je sowieso wel niks aan te trekken. Het Hebreeuwse woord hoorn is trouwens keren. Met een K. Keren. En dat is meteen ons woord kroon. Als je de klinkers niet telt en klinkers hebben geen betekenis. Begrijpt u wat ik bedoel? Hoorn en kroon is hetzelfde. Dan heb je in het Nieuwe Testament heb je bijvoorbeeld dat verhaal over dat beest met die 7 koppen en 10 hoornen of wat het maar was. Of 10 koninklijke hoeden of wat het maar was precies. Maar of het nou een hoorn is of een kroon, dat maakt geen verschil. Het beeld precies hetzelfde uit. Toen heb ik het nog nagevraagd aan een viking. En die begreep niet waar ik het over had. Of moet ik die ook nog uitleggen? Nee, toch? Een kroon, dat worden geacht hoornen te zijn. Volgende punt is, nu we het toch over dit soort zaken hebben. Volgende punt is dat het woord hoorn in sommige talen, en zeker in de poëzie, ook gebruikt wordt voor de stralen, dan wel de stralenkrans van de zon. Want hoe beeld je stralen uit, tastbaar? Wel, in de vorm van hoorns. Hebben u dat nog? En ze leren ons dat een kroon, een klassieke ronde kroon met al die punten erop, eigenlijk een uitbeelding is van de zon met zijn stralen. Maar van die stralen kom je vanzelf terecht bij hoorns. Dan heb ik er nog één voor u, die is voor de Rooms-Katholieken onder u. Van Mozes staat dat zijn aangezicht glinsterde. En als dus Mozes wordt uitgebeeld in de beeldende kunst, en vooral echt beeldend, in de zin van het moet een beeld worden, dan beeldt men hem uit of af met 2 horens op zijn hoofd. Zeg maar die kleine horentjes, zo links en rechts zo. En dat worden geacht lichtstralen te zijn. Waarna men erop wijst dat dat woord voor glinsteren ook vertaald kan worden met horens. En ze hebben groot gelijk. Nou, alles bij elkaar weet je nu hoe het zit ongeveer. Hoorn is een kroon, licht is een kroon. Ander woord voor licht is heerlijkheid. Heerlijkheid is dus een kroon, is heerschappij enzovoorts. En het heet hier de hoorn zijns gezalden, de hoorn van zijn Messias. Eerst heette het gewoon zijn koning enzovoorts. Maar het is daarna dat verwezen wordt hier in de lofzang van Zacharias. En ook hier toch ben, noem ik dan ook maar 2 Samuel 22 vers 3. Davids lof en danklied. Jawel, Davids lofzang. Vers 3. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen, mijn schild en de hoorn mijns heils. Daar staat de volledige uitdrukking. Hoorn der zaligheid. De hoorn mijns heils. Mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlossen. Van geweld hebt gij mij verlost. Hoorn slaat dus op kracht. Dat weet u sowieso, hè. In de hoornen van het dier eventueel is zijn kracht gelegen. Maar het is zijn kroon. De hoorn mijns heils. Mijn hoog vertrek. Een krachtig heil. Een heil dat zou heersen. En een alternatief voor hoorn des heils is dus gewoon de troon der genade. Want daar kom je uiteindelijk terecht. En voor wat de uitdrukking zelf betreft, je vindt hem ook in Psalm 18. Psalm 18. Maar dat is hetzelfde als 2 Samuel 22. Want die lofzang is ook in onze Bijbels vermeld onder de naam Psalm 18. De Heer is mijn steenrots en mijn burg, mijn uithelper. Vers 3. Mijn God, mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoog vertrek. Staat dus 2 keer in de Bijbel. Dat berust uiteraard niet op een misverstand. Dat is met opzet, hè. En dan inderdaad Psalm 132, vers 17. Daar, en dat betekent in Sion, dat wil zeggen in Jeruzalem. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Vooral in die psalmen, maar elders in de Bijbel ook, vinden we de zogenaamde synonieme parallelismen. Dat wil zeggen dat 2 keer hetzelfde gezegd wordt achter elkaar. Met verschillende woorden, dikwijls met volstrekt dezelfde zinsbouw. Zoiets vind je hier ook. Maar wat eerst heet een hoorn doen uitspruiten, heet in tweede instantie een lamp toerichten. En vanwege de verwantschap van het begrip hoorn en licht, dat wil zeggen dat glinsteren waar ik het net over had in verband met Mozes, is het dus een volledige parallel. Het gaat erom dat kracht, dat heerlijkheid, heerschappij wordt bewerkstelligd. Met als gevolg, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. En dan vervolgens maar op hem zal zijn kroon bloeien. Een hoorn die uitspruit en een kroon die bloeit. Net op de afwisseling van die termen, maar die termen zijn synoniemen. Een hoorn, een lamp, een kroon. Heerlijkheid dus. Voor de gezalfde, en dat is niet David zelf uiteraard, maar uiteindelijk de Messias als zodanig. En daarom kan Zacharia in Lucas 1 deze term dus gewoon aanhalen. Een hoorn der zaligheid heeft hij voor ons opgericht in het huis van David. Maar ik neem aan dat het u niet ontgaan is dat de schriftplaatsen die ik nu heb aangehaald daadwerkelijk over David spreken. Dat wil zeggen het huis van David en uiteindelijk dus over de Messias. Hetgeen impliceert een herstel van de troon van David op enige wijze, ooit, wanneer dan ook maar. En daar gaat het om. Dat is ook een verhaal in zichzelf. Want aan de ene kant hebben wij in de Bijbel de profetieën over het eerstgeboorterecht van Israël. En het is een lijn die uitgezet wordt in Genesis en terechtkomt in onze dagen. En aan de andere kant hebben wij die lijn met betrekking tot koningschap, die dan toch in ieder geval vastgelegd wordt in de roeping van David en de beloften aan David in 2 Samuel 7. En het is een lijn die dwars door onze dagen heen loopt naar de, wat wij dan noemen, de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn koninkrijk ook daadwerkelijk op aarde zal openbaren. Niettemin, wij kennen de Heer Jezus als de uitermate verhoogde koning, weliswaar niet gezeten op de troon van David vooralsnog, maar wel op de troon van zijn Vader in de hemel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond nadat hij de verzoening van onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. De reiniging van onze zonden heet het. In Hebreeën 1 vers 3, want dat probeer ik te citeren. Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand des troons van God, of hoe het maar staat, en één bladzijde verder in Hebreeën 2, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De wereld niet, maar wij wel. De wereld is in duisternis, maar wij niet. In de wereld is het duister, God heeft het licht uitgedraaid, maar bij ons is het opgegaan. En het licht schijnt in onze harten en wij wandelen in dat licht enzovoorts. Want wat het Joodse volk is overkomen, is daarmee de hele wereld overkomen. En er is een uitzondering op. De uitzondering is dat ergens in die wereld toch die zaligheid terecht is gekomen, waaraan u en ik door geloof inderdaad hebben deelgekregen. En dat is gebeurd inderdaad onder of in Efraïm. En dat is het verhaal, hè? Toch aan Israël, ook in onze dagen. Dan maar geen geopenbaard koninkrijk, maar dat wacht op de toekomst. Maar het is de vervulling van hetgeen hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Dat is vers 70 en daar nemen we volgende keer weer de draad op. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Die rijkdom dat wij nu reeds onze Heer en Heiland mogen kennen en kunnen kennen als uitermate verhoogd en gezeten aan uw rechterhand en met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u dat u ons leven, nieuw leven hebt geschonken en dat wij uit de rijkdom van uw genade deel hebben gekregen aan de vervulling van die beloften die u eertijds aan de vaderen gedaan hebt. We danken u dat we deze dingen zwart op wit hebben. En ook in alle vrijmoedigheid niet alleen lezen in uw woord, maar ook mogen en zouden bestuderen. Wij danken u dat we daardoor u leren kennen in wie u bent, omdat u zich uitdrukt in de geschiedenis als zodanig in verleden, heden en toekomst. We danken u dat we kunnen achterom kijken en kunnen zien wat u gedaan hebt, maar ook vooruit kunnen zien naar wat u alsnog zult doen en hoe u alsnog zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom dat wij wandelen in het licht en weten waar wij vandaan komen, maar meer nog dat wij weten waarheen wij onderweg zijn. Naar die erfenis, die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar op grond van uw verkiezende genade. Daarom zeggen we u dank dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van Christus zelf. Dat wij mede-erfgenamen van hem en met hem zijn geworden en uit mogen zien naar de openbaring van die grote kracht en heerlijkheid die gepaard gaat met de wederkomst van ons heiland zelf. Wij vragen u daarom, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat onze levens mogen geleefd worden in het licht en in overeenstemming met uw welbehagelijke wil en tot eer van uw naam. Amen. Thank you.